Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
De dag na de tweede overwinning van het Nederlands elftal op het EK voetbal. Nederland won met 2-0 van Oostenrijk. Daar gaan we uitgebreid op terugblikken in deze AD EK voetbal podcast. Dat doen we met Sjoerd Massoel. Sjoerd, volgens mij heeft Oranje gewoon aan alles gedaan wat ze moesten doen, toch? Twee wedstrijden winnen.
Ja, het was geen enorm spektakel. Het was niet zo dat de mensen in Polonaise de arena uitliepen.
Nou,
dat wel, ja, dat doen ze altijd wel, die Oranje fans. Maar dat was in iets mindere mate dan na die wedstrijd tegen Oekraïne, die natuurlijk spectaculairder was qua spelverloop en qua spel ook.
Ja.
Maar voor, als je er puur sportief naar kijkt, was het een ideale wedstrijd.
Waarom was het een ideale wedstrijd?
Nou, allereerst omdat je natuurlijk die groep gewonnen hebt en op een vrij zorgeloze manier. Omdat je kracht hebt kunnen sparen. De kramp van Frenkie de Jonge, die eerste wedstrijd, die best wel typerend was voor de grote ruimtes die er waren en die te belopen waren voor Oranje. Die waren nu veel, veel kleiner. Het stond, zoals dat in jargon heet, gewoon veel beter. Dus dat maakte het makkelijker ook om die wedstrijd fit uit te spelen. Je kwam eigenlijk na 67 minuten op een 2-0. Was toch anders dan tegen Oekraïne, omdat je al voelde van nou, we gaan weinig kansen weggeven. Oostenrijk ook een hele matige ploeg. Dus daar kon Frank de Boer ook doorwisselen. Hij had ervoor al 3 keer gewisseld. Dus het was perfect eigenlijk, zeg maar in deze fase van het toernooi.
Ja, dan was Oostenrijk ook niet de beste tegenstander en niet de grootste ploeg die je kan treffen.
Niet bepaald, nee. Dat was echt een verschrikkelijke elftal.
Ja, dat was meer beukenschoppen, een beetje
hardlopen.
Ja.
Ja, nee, dat was niet om aan te zien. En dat bevestigt ook wel het beeld dat Nederland echt in de gunstigste pool zit van allemaal. Dat is natuurlijk overduidelijk. We hebben zo ongelooflijk veel mazzel gehad bij die loting. En nu zie je, dat hebben ze wel goed verzilverd natuurlijk, die groepswinst in recordtijd. Of althans, sneller kon niet. En dan zie je ook dat je nu ook echt aan een heel gunstige kant terecht kunt komen. Sowieso heb je heel lang de tijd tot Boedapest. Ja. Dat is pas over 9 dagen. Daar zit een soort veredelde oefenwedstrijd bij tegen Noord-Macedonië. Dus je hebt een soort extra voorbereidingsweek richting het echte werk.
Nou was het zo dat in 2008 begonnen we ook heel goed aan het EK onder Van Basten. En toen ging Van Basten in die derde wedstrijd alles anders doen. Die dacht, weet je wat, we maken een soort van tweede team, gooien we er even in, dan geven we iedereen rust.
Ja.
Van der Vaart zei in de afloop van de wedstrijd, kon hij daarop terug zeggen, ja, eigenlijk was dat helemaal niet zo slim, want daarmee stond eigenlijk, waren we helemaal uit ons ritme.
Ja, maar er zijn ook voorbeelden dat het andersom ging.
Ja.
In 2000 bijvoorbeeld speelde Nederland de derde poolwedstrijd tegen Frankrijk. Waren ze ook al geplaatst. Ook met een soort tweede elftal. En toen ging dat eigenlijk best wel goed daarna. Want toen wonnen ze daarna dik van Joegoslavië in de Kuip. En dus het is een beetje, ja, het is een beetje lastig te voorspellen. Ik zou altijd kiezen voor een mix. Ik zou gewoon heel nadrukkelijk naar individuele spelers kijken. Hè, zijn er spelers bij die overbelast dreigen te raken en die je dus beter kunt laten invallen het laatste half uur? Of zijn er spelers die ook onderbelast zijn? Hè? Dat zou je ook, daar moet je ook goed naar kijken. Er zijn natuurlijk een aantal spelers die best wel dicht tegen de basis aan zitten.
Ja.
En die je in de grote wedstrijden goed zou kunnen gebruiken. Nou, die wil je graag ritme geven en extra fitheid bijbrengen. Dus je moet daar denk ik een beetje een combinatie van zoeken.
Nou zei Ronald Koeman, die ook bij de wedstrijd aanwezig was. De koning was er niet, maar Ronald Koeman wel. En die zei bij de onthulling van het beeld van zijn vader voor het Groningenstadion. Ja, weet je, Oekraïne is ook geen toptegenstander. En de niveautjes zijn wel een paar stapjes hoger als je tegen de grotere ploegen komt. Wat zegt deze overwinning nu tegen Oostenrijk? Wat heeft Oranje geleerd?
Nou, ik vind wel dat ze een soort, klinkt een beetje trainersjargon, maar stappen in hun ontwikkeling hebben gemaakt in deze wedstrijd. Een klein stapje natuurlijk. Het zijn maar 2 wedstrijden kort op elkaar. Maar wat je zag dat het tegen Oekraïne misging, namelijk organisatie, verdedigende organisatie bij balverlies. Een te open veld eigenlijk. Konden te makkelijk het middenveld doorspelen. Dat was nu gewoon veel beter. De onderlinge afstanden waren beter. Positioneel stond het middenveld beter. Dus dat is wel een belangrijk iets, want dat zag je tegen Oekraïne heel duidelijk. En de kritiek van Koeman snapte ik op dat vlak ook heel goed. Tegen een groot land, als je gespeeld had zoals tegen Oekraïne, dan was je geslacht. En als je zo speelt zoals gisteravond tegen Oostenrijk, ja, dan heb je al meer kans. Dan heb je in ieder geval de organisatie goed staan. Ik was onder de indruk echt van het trio achterin.
Ja, snapte jij trouwens wat de Boer deed? Want je zou bijna zeggen, de Vrij is gewend het systeem te spelen. Die zet je eigenlijk neer als man in het midden. Maar daar schoof hij ook nog eens een keer in. Dat eigenlijk de Ligt de centrale man achterin was en de Vrij op rechts.
Ja, verraste me wel een beetje, moet ik zeggen. Omdat ik vond dat de Vrij dat voortreffelijk deed in die eerste wedstrijd. Tegelijkertijd, de Vrij kan het ook prima aan de rechterkant van het centrum. En de Ligt heeft graag een tegenstander. Die heeft graag een spits waar hij lekker tegenaan kan kleunen. En zo stond het nu eigenlijk ook. De Vrij kwam wat meer vrij. Is geen woordspeling. En die deed dat ook af en toe goed. Hè. Die kwam mee op als een soort extra rechtsback. Dus dat ging op zich prima. En je ziet gewoon dat dit trio achterin wel echt complementair is. Ervaren is. De Ligt is natuurlijk jong, maar is ook gewoon een speler van Juventus. Blind is intelligent. Nou, dat is wel een verdediging waar je wat mee kan.
Ja, Blind was trouwens een beetje verbaasd dat hij gewisseld werd, hè? Die dacht, hij wilde even door.
Ja, dat zei hij ook na afloop. Hij wilde eigenlijk wel wat langer door.
Ja.
Dat is wel opvallend. Maar ik vond het niet zo'n rare wissel. Ik snapte ook sowieso wel dat de Boer er een paar jongens uithaalde. Het was ook minder risico op een soort verval, denk ik, met deze tegenstander. Dus ik vond het niet zo raar. En het betaalde zich bovendien natuurlijk gelijk uit met Donjal Malen, die werd weggestuurd in de diepte.
Ja, Donjal Malen, daarmee hebben we gelijk ook de voorhoede maar even erbij pakken. Want Depay speelt niet zijn gelukkigste wedstrijd in Oranje. Leidt veel balverlies. Heeft ook wel momenten die goed zijn. Verzilvert in de eerste helft niet een kans. Die krijgt aangeboden van Wout Weghorst. Maar ook Weghorst nog niet heel erg zichtbaar. En er kwam Malen erin. En gelijk, boem, gevaar.
Nou ja, dat biedt wel mogelijkheden. En ook zeker mogelijkheden richting de volgende ronde. Als het echte werk gaat beginnen en je wat meer misschien vanuit de reactie moet voetballen, dan is Malen natuurlijk een ideale kracht. En ik ben het helemaal met je eens, als er een groot kritiekpunt benoemd moet worden bij Oranje, dan is het toch wel het aanvalsspel. Kijk, over de zijkanten komen we af en toe goed door met Dumfries. Dan moeten we het ook nog even over hebben.
Ja, nee, natuurlijk. Denzel en...
Maar het spitsen duo. Kijk, Weghorst heeft gescoord in die eerste wedstrijd. En dat deed hij prima. En die bal viel een beetje gelukkig voor zijn voeten. Maar de combinatie is zeldzaam tussen die twee. Toch wel. Ze zoeken elkaar wel, maar ze vinden elkaar weinig.
Ja, en dus eigenlijk is dan de volgende wedstrijd tegen Noord-Macedonië eigenlijk ideaal om dan te kijken wat doet het duo Depay Malen of Depay De Jong. Wat kan ook.
Zou ik ook zeggen. Staat tegenover dat Noord-Macedonië natuurlijk wel een ploeg is die massaal teruggaat. En dat het wel lekker is als je Weghorst gewoon snel kunt aanspelen. Die natuurlijk wel sleurt. Die natuurlijk wel makkelijk aanspeelbaar is met een wat diepere bal. En ze zullen kort op het eigen doel spelen. Die Noord-Macedoniërs die gaan waarschijnlijk niet aanvallen.
Nee.
Dus dan heb je iets minder de ruimte voor Malen. Maar ook daarin kun je ook een beetje variëren. Je kunt natuurlijk prima een uur en een half uur die aanvallers een beetje afwisselen. Maar Memphis is tot nu toe, valt een beetje tegen.
Wat is dat?
Ja, hij heeft natuurlijk altijd wel in zijn spel, ook over een seizoen gezien, dat hij geweldige wedstrijden afwisselt met moeilijkere wedstrijden. Omdat hij neemt zoveel risico in zijn spel dat er ook altijd wel wat misgaat. En er zijn er ook wedstrijden bij, en dat zijn er nu eigenlijk twee achter elkaar, waar je dat net te veel ziet. Kijk, iedere actie die hij maakt zit risico in. Het is bijna nooit dat hij een bal gewoon kaatst of even breed speelt. Of,
volgens mij was het in de eerste helft dat hij de bal zo'n beetje rond de middenlijn heeft, op de middencirkel heeft, en dan heeft hij die bal en dan weet je al, je kan hem niet door drie man heen spelen. En toch probeert hij die bal dan daar doorheen te geven.
Ja, dat klopt. Maar dat is ook de reden dat de Boer hem bijna altijd laat staan. Tot het laatst. Zo lang mogelijk in ieder geval, als een wedstrijd nog niet beslist is. Want hij kan ook in een hele slechte wedstrijd opeens in de flits nog wel beslissend zijn. Dus het blijft een hartstikke belangrijke speler voor Oranje. Maar je zou willen dat hij net wat gelukkiger is met zijn acties.
Ja, de Boer noemde dat volgens mij deze week in een van de wedstrijden, volgens mij de afloop ook, dat Memphis van de 40 acties, 20 keer gaan er niet goed. Maar het gaat juist bij hem om die 20 die wel goed gaan.
Ja, en daar is het spel van Oranje natuurlijk ook een beetje op afgestemd. Hij wordt veel aangespeeld, vaak aangespeeld. Eist ook veel ballen op. Is ook de man die echt voor een beetje verrassing kan zorgen. Kijk, als je kritisch kijkt naar, even los van Frenkie de Jong, wat natuurlijk buiten categorie is, op het middenveld. Maar dan heb je natuurlijk niet heel veel creativiteit in de voorste helft van je team. Dat is niet zo dat de finesse en de originaliteit ervan afdruipt. Dus je moet dat toch een beetje van Memphis hebben, de verrassing. En daarom vind ik het wel logisch dat hij nog steeds, en dat zal hij ook blijven, een van de belangrijkste spelers is.
Ja, gaan we het toch even over Denzel Dumfries hebben.
Graag.
Die een strafschop veroorzaakt, die een strafschop meekrijgt, waardoor Nederland op 1-0 komt. En bij de 2-0, wij zaten te kijken, en het is toch het moment, Malen gaat, en hij vindt naast zich niet een andere spits of een andere middenvelder, maar de wingback, Denzel Dumfries staat ernaast.
Ja, wij zaten de afloop in een persconferentie en de Engelse pers vraagt meteen naar Denzel Dumfries. Want dat is toch voor het grote internationale publiek opeens een jongen, die kennen ze nog niet. Het is een goede naam ook, hè? Ja. Allitereert goed.
En het is Schotsplaatsje ook, hè?
Ja, klinkt heerlijk. Denzel Dumfries, ja. Ook in het Engels. Dus dat spreekt aan. Het is een kleurrijke jongen, die springt gelijk in het oog. En de camera's vangen hem. Hè. Je ziet dat ook in de registratie van tv. Hij haalt natuurlijk een goal en een halve goal. Dus gelijk, hup, die camera op Dumfries. Hij doet natuurlijk lang niet alles goed. Integendeel. En dat wisten we van tevoren. Maar het is toch wel heel bijzonder, hoor. Dat je zoveel power en zoveel energie in de wedstrijd kunt brengen. En inderdaad, die tweede goal. Ja, Malen is natuurlijk super snel. Maar Dumfries komt eigenlijk vanuit een soort rechtsbackpositie op een brommer aangescheurd. Dat is niet normaal.
Maar ik bedenk me ook dat Dumfries dan in het veld staat. En die ziet Malen gaan. En die denkt dan, daar moet ik bij zijn. Dat is in een impuls. En hij redt het ook gewoon.
Ja, en wij zouden denken, jezus, wat een klootuin moeten we nog. Ja. Laat maar.
Daarom zijn we keeper, hè? Ja. Nee, maar dat is wel echt bizar om te zien dat hij er altijd bij is.
Ja, nee, maar dat is fantastisch. En dat geeft ook echt ook wel een bepaald soort, niet creativiteit, maar wel een soort verrassing en dynamiek aan het elftal. En ook Smoel. Het is natuurlijk een geweldige jongen om erbij te hebben, zal ik maar zeggen. En die in het oog springt en waar de mensen iets mee hebben. Dus dat is wel te gek. Ik ben wel Dumfries fan. En die gaat natuurlijk een gigantische transfer verdienen naar een mooie club.
Ja, dat hadden we al voorspeld, maar er wordt alleen maar meer natuurlijk nu.
Toon Gerbrands, die zit handen wrijvend, zit hij voor de tv.
Ja, Toon is altijd uitkiezen wie er die voor gaat halen. Ja,
die zit al lekker op zijn rekenmachine. Ja. Die zit hier zo een paar nulletjes erbij te zetten.
Wordt er een beetje afdracht de Heerenveen waarschijnlijk. En ja, dan gewoon door, hè? Met de...
Ja, nee, maar dat is mooi voor PSV, toch?
Ja, ik moest trouwens wel lachen om Wim Kieft. Die zat voor de wedstrijd bij SBS, bij de Sportzomer. En die had die reclame opgenomen natuurlijk met Dumfries en met Klaassen, dat ze op de boot staan door de Amsterdamse grachten gaan en dat ze moeten zwaaien. Mm. Dus Kief dacht, ik ga even een praatje maken. En ik praat even over het verleden, weet je wel, Gerets, oud-trainer van PSV, rechtsback geweest. Maar Denzel had daar niet zoveel mee. Hè? Die had het allemaal, dat is allemaal te veel geschiedenisvoetbal, daar kijkt hij allemaal niet.
Ja, nee, Denzel is meer van het nu.
Ja.
Kan me wel iets meer voorstellen.
Ja, precies. Dat is wel... Van Aanholt trouwens, ook goed op links.
Ja, was prima. Dus die heeft echt zijn plek wel afgedwongen.
Ja.
Dus niet door, ook niet heel bijzonder, maar die speelde prima.
Maar kwam wel een paar keer door.
Ja.
Jij noemde de naam Frenkie de Jong al een paar keer. Is Frenkie de Jong in de grootste vorm, zoals we bij Barcelona ook wel dit seizoen een aantal wedstrijden hebben gezien, dat je denkt, ja, dit is de Frenkie de Jong die we moeten zien, die we willen zien?
Ja, gisteravond zeker. Het was geweldig om naar te kijken. En hij was ook heel nadrukkelijk bezig met het doseren van die wedstrijd. Zeker na die 1-0 zag je, ging hij ook heel slim voetballen. En hij kan natuurlijk zo makkelijk voetballen. Dat als hij met een man in zijn rug wordt aangespeeld, draait hij moeiteloos, draait hij weg. Of draait hij juist terug. Haalt hij even tempo eruit en gaat hij weer door. Dus hij domineert het spel. Hij regisseert het spel. En ja, dat was echt geweldig om te zien. En ja, dat komt wel heel dichtbij bij Europees topniveau natuurlijk.
Ja, het is wel lekker in je team als je iemand hebt die gewoon gedekt staat door 3 man. En daar toch met 2 bewegingen tussendoor gaat. En dan ook nog die versnelling in kan zetten om de ruimte op te zoeken.
Ja, en waar je altijd een bal bij kwijt kunt.
Ja.
Die nooit bang is om de bal te vragen, hoe klein de ruimte ook lijkt. Die eigenlijk continu voor een soort verbinding zorgt tussen verdediging, middenveld. En af en toe ook tussen middenveld en aanval. Nee, dat is natuurlijk... fantastisch om die erbij te hebben. En daar moet je ook denk ik goed naar kijken. Hij is natuurlijk topfitter. Maar hij heeft natuurlijk wel een heel zwaar seizoen gehad. Dus ik zou daar ook af en toe een beetje voorzichtig mee zijn.
Dan kan je Gravenberg prima op voor opstellen, toch? Laten spelen, dat precies. Is jongens. Of Klaassen. Nou gaan we naar Boedapest. Dat is duidelijk, dat is zeker. De meest gunstige route, hebben we al benoemd, die je überhaupt kan krijgen op dit EK, heeft Oranje nu te pakken. Namelijk volgende stop Boedapest, volgende stop Baku. En dan pas echt de toplanden tegenkomen. Wie gaan we nu tegenkomen?
Ik vond het trouwens wel opvallend dat Frank de Boer in de aanloop naar deze wedstrijd en in de aanloop naar het toernooi ook nog wel eens opperde dat het tweede worden misschien ook nog wel gunstig kon zijn. Dat vond ik zo merkwaardig. Dat is echt niet zo.
Dat was Italië geworden, toch ongeveer?
Ja, nu weet je zeker dat het Italië is. Dat wist je natuurlijk voor het toernooi niet. Dat kon je wel enigszins uittekenen. Maar ik snap dat wel. Hij kijkt dan naar die pool des doods, waar we natuurlijk tegen kunnen komen, tegen de nummer 3. Maar die kans is nog steeds maar 1/3. Dat is een soort moeilijke wiskundige formule. Dus ja, Het kan. En dan heb je pech als je tegen Duitsland moet. Ik noem maar wat. Maar normaal gesproken kom je tegen een mindere nummer 3.
Dus een Tsjechië of zo. Dat is een beetje toch de route die je nu gaat krijgen, toch?
Ja, zoiets.
Tsjechië, en Zweden zag ik staan.
Ja, en Hongarije zou het in die pool dus ook, zou het ook nog Hongarije kunnen worden. Dat is ook niet helemaal uitsluiten. Wat natuurlijk wel zou betekenen dat die jongens thuis spelen in Boedapest.
Dat is waar.
Maar daar kunnen we nog niet zoveel zinnigs over zeggen. Er kunnen allerlei ploegen worden. Maar het is natuurlijk een feit dat dit voordeliger is. Kijk, je komt pas in de halve finale. Maarten, wees me dan ook op de tribune op. Kom je op als een groepswinnaar tegen eventueel. Dus ja. dat is ideaal. Bovendien heb je heel veel tijd. Het is nog best wel lang tot Boedapest. Je hebt een soort, wat we zeiden, een soort extra voorbereiding. En daarna heb je weer bijna een week voor de wedstrijd tegen, in eventueel, als je die haalt, in Baku.
Maar je hebt wel Baku. Dat is wel een stuk. Dat is wel een takkenend weg.
Het is een takkenend weg, maar je hebt ook een extra dag.
Ja.
Dus dat reizen, dat kun je tegen elkaar wegstrepen wat dat betreft. Dus ik denk dat dat niet zo heel erg is. Het is alleen voor de Oranje fans is het een stukje verder.
Ja.
Maar die hebben wel Boedapest in het verschiet. En ik begrijp al zo links en rechts dat duizenden mensen aan het proberen zijn om daar alvast een vluchtje naartoe te boeken.
Ja, voor de mensen die luisteren, als je daar naartoe gaat. Ik heb het inmiddels ook gehoord, want dat geldt ook voor ons. Voor jullie weet ik niet zeker, want jullie een accreditatie hebben voor het EK. Maar je moet eerst zo'n test doen. Dat je met een ticket dat je kan reizen, dat je geen corona hebt. Dus je moet zo'n PCR-test doen. Als je binnenkomt in het land, moet je wederom in Hongarije een PCR-test doen. Anders moet je 5 dagen in quarantaine. En als je denkt, ik ben gevaccineerd, ik neem een vaccinatieboekje mee. Daar heeft Orbán ook een stokje voor gestoken. Dat telt niet, alleen het Hongaarse vaccinatieboekje telt.
Oh, schitterend.
Dus die heeft iets van, ja, Europa, nee, vaccinatie, nee, gewoon testen en dan pas door.
Ja, maar als je eenmaal binnen bent, ja, kun je helemaal los.
Dan kan je helemaal los. Dan kan er 60.000 man in het stadion kan je knuffelen tot en met als Nederlands.
Dan bestaat corona niet meer.
Nee. Bizar, hè?
Nee, dat is apart. Maar daar zal iedereen rekening mee moeten houden. Maar ik gok zo dan dat na 1,5 jaar zonder reizen en zonder bier drinken, dat het Nederlandse publiek dat wel op de koop toeneemt, die test.
Ja, ik denk ook dat we een oranje mars gaan krijgen daar. Wat denk jij?
Dat kan bijna niet anders. Het is ook nog te rijden. Ja. Het is 15 uur ongeveer. Nou, er zijn natuurlijk genoeg gekken die in een Fiat Panda met z'n vieren naar Boedapest gaan rijden.
Dat gaan wij toch ook doen met z'n zessen? Ik heb gehoord dat we ook in een Fiat Panda met z'n zessen gevouwen zitten.
In een Renault Clio gaan.
Een Renault Clio. Dat komt helemaal goed, denk ik. Maar dat is wel
een hartstikke leuk vooruitzicht, toch? Ja. Dat je... Ja, ik bedoel, of het allemaal helemaal safe en verstandig is, dat durf ik helemaal niet te zeggen. Maar het is natuurlijk wel een heel leuk vooruitzicht dat je echt nog een oranje optocht krijgt in een buitenlandse stad.
Ja.
Een soort echte toernooidynamiek. Dat is wel erg leuk.
En onze Panenka-missie kan daar slagen, hè? Ja, we kunnen de Tieteman op het plein in Boedapest.
Hoe heet dat plein in Boedapest dan?
Dat weet ik niet, dan ga ik even opzoeken.
Even Wikipedia nog.
Ja, even Wikipedia naslaan.
Nee, dat zou heel leuk zijn. Ja. En dat gaan we ook zeker doen, toch?
Ja, want die route ligt open, want Baku is dan een week later. En dan zit je ook weer zeg maar in een gunstig kant van het schema. En dan pas de halve finale is Londen. Dus dan ga je weer terug de hele andere kant op natuurlijk.
Ja. En dan kom je met een beetje mazzel, kom je dan pas in de halve finale echt een topland tegen. Uit de topcategorieën Italië, Frankrijk, België en Portugal, zeg maar.
Ja, het is volgens mij aflevering 23, zeg ik uit mijn hoofd, van deze AD-EK-podcast die we nu maken, dagelijks. Ik kan me heugen dat wij begonnen en dat we dachten, nou, we moeten maar allemaal zien hoe het gaat. En we zitten nu al zo te praten. Eigenlijk ook al apart, hè, om te bedenken hoe dus Oranje dus het meest gunstige schema uiteindelijk heeft gepakt. Maar dat er dus ook wel wat vertrouwen in begint te komen dat het ook kan.
Wat een opportunisten zijn wij, hè?
Ja, nee, heel makkelijk. Ja. Ja, we gaan zo mee. Nou,
we hebben volgens mij ook wel, maar dat moet je even terugluisteren in de archieven van deze schitterende podcast. Dat hebben we ook wel regelmatig gezegd.
Ja.
Dat er een gunstige route in het verschiet zou kunnen liggen. Je hebt natuurlijk al een hele gunstige pool. De loting is de beste loting uit de geschiedenis, denk ik. En dat hebben we natuurlijk wel steeds aangegeven. Dat als je je normale niveau haalt, dan kun je wel gunstig doorrollen. Nou, daar lijkt het nu op. En daar verdient de boer ook de credits voor. De voorbereiding was heel rommelig.
Ja.
Het voetbal is ook nog helemaal niet fantastisch natuurlijk. Maar het resultaat is prima.
Nee, dat vindt hij zelf ook niet. Hè? Dat hoor je heel duidelijk. Hij baalt er zo ontzettend van dat de jongens binnen 2-3 seconden de bal kwijt zijn in de eerste helft.
Ja. Ja.
Hij vindt ook dat je een wedstrijd moet uitvoetballen op het einde, lekker rondtikken.
Ja, hij kon dat natuurlijk ook heel goed. En de Nederlandse elftallen waar hij in speelde, konden dat over het algemeen ook. En dit is wel een Nederlandse elftal met nog, zo eerlijk moet je zijn, met een paar topspelers. Maar ook met een paar jongens die daar nog echt niet zijn. Kijk, en dat is gewoon wel een feit. En daarom hebben we ook gewoon mazzel met hoe het tot nu toe gaat. Als je naar de toplanden kijkt, die hebben echt op iedere positie een goede speler. En wij hebben natuurlijk nog wel heel veel modaals ertussen lopen.
Ja, maar als je een goed doodspelmoment hebt en je hebt een goede counter, of je hebt een goede tegenaanval en omschakelmoment. Volgens mij heeft Maarten Wijfels dat al een paar keer geroepen, deze podcast. Nou, ja. Dat was deze wedstrijd tegen Oostenrijk duidelijk te zien.
En dat klopt. En een goede verdediging.
Ja.
En dat hebben we zeker. Dat is echt goud waard. En die verdediging die heeft eigenlijk toch wel alles. Je hebt intelligentie, je hebt kracht, je hebt jongens die kunnen opbouwen, je hebt luchtduels. Dus dat is wel een goede basis.
Ja, gisteren werd ook nog gevoetbald in Denemarken. Wil ik nog heel kort op het einde van deze podcast even met je doornemen. Heb je iets van gezien, nog kunnen zien?
Ja, want
je hebt ook de wedstrijd hier in Amsterdam. Hoe vond je dat moment in de 10e minuut en die hele wedstrijd überhaupt?
Ja, ook daar waren die volle tribunes toch wel weer bijzonder om te zien. Hè?
Ja.
Het was indrukwekkend, dat moment. En dat spandoek in het Deens, waar wij Nederlanders natuurlijk meteen van begrepen wat daar stond. Nee, dat had wel iets heel speciaals. En het idee dat Eriksen dan 500 meter van het stadion aan het kijken was. Je gunde die Denen ook een resultaat.
Ja.
Wat dat betreft was het eigenlijk jammer dat België won. Het was ook op zich een wedstrijd die best in een gelijkspel had kunnen eindigen. Was niet raar geweest. Het is jammer voor die Denen, want die liggen er zo goed als uit.
Ja, maar die Belgen, waar iedereen wat voor naar wedstrijd 1 zei, die maken indruk. Die waren volgens mij zelf onder de indruk van wat er allemaal gebeurde. En die hadden zelfs iets wat gebeurt hier allemaal.
Ja, het was heel moeizaam. Maar toch bij België, ook die halen wel gewoon een resultaat. Hè?
Ja.
En die hebben ook zoveel kwaliteit. Want die goal van de Bruyne, ik vond dat het best wel onderbelicht bleef. Terwijl ik die wedstrijd zat te kijken. Maar dat was natuurlijk een geweldige goal.
Ja.
Technisch zo ongelooflijk knap. En ook nog eens dankzij een hele flitsende, snelle combinatie. Dus zij kunnen ook. Zij hebben wel echt veel spelers, meer dan wij hebben, die gewoon in een flitsende wedstrijd kunnen beslissen.
Ja, die ze nog kunnen inbrengen ook nog, hè?
Ook nog.
Als je een Hazard of de Bruyne op de bank hebt zitten.
Ja, precies. En allemaal. Ja, we hebben 1 Memphis eigenlijk. Ja. Als je puur voorin kijkt. En zij hebben er 4.
Ja, dat is wel een klein verschilletje, ja.
Ja.
Maar goed, de Belgen komen pas veel later in het toernooi tegen. Hè?
Zij hebben een mindere verdediging. Zo is het ook.
Dat is ook wel weer waar, ja. Dat is zeker waar. Goed, dit is de AD EK voetbalpodcast voor vandaag. Sjoerd, dank. Wij zijn er morgenochtend weer en later vandaag met Panenka op ad.nl. En we zijn ook met een nieuwe dag van Oranje. Dus kijk hoe Oranje vandaag voor de camera's verschijnt na de overwinning op Oostenrijk.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.